Wij spreken uit dat onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen van Psalm 8 de versen 1, 3 en 4 zingen. We zullen ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen uit de bundel Weerklank, Psalm 99, de versen 1 en 4 zingen. Zullen we samen naar Gods woord luisteren. Vanmiddag doen we dat door te lezen Jona 3. De laatste twee keren dat ik bij u ben voorgegaan, hebben we Jona 1 en 2 gelezen. Dus daar wilde ik eigenlijk vanmiddag maar mee verder gaan. Jona 3 dus. Jona, om er weer in te komen, Jona krijgt de opdracht van God om naar Nineveh te gaan en daar te prediken. Dat wil Jona niet, dus hij gaat precies de andere kant op. In een schip, dat schip komt in de storm door de Heere. Jona wordt overboord gegooid en opgeslokt door grote vis. En die vis die spuwt Jona dan weer op het droge. En in de buik van de vis heeft Jona tot God gebeden. Jona is door God tot bekering bewogen. En dan zijn we hier bij hoofdstuk 3. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad, van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. En toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgenoten en zijn rijksgroten omgeroepen. Mensen, Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Het is het woord van onze God. Zullen wij samen bidden. Vader in de hemel, Heere onze God, wat is het een voorrecht om naar uw woord te mogen luisteren. Wat is het een voorrecht en genade van u dat u mensen uitstuurt om te prediken en dat die prediking van u vrucht draagt onder mensen. Dat dat woord van u zo klinkt dat mensen erdoor stilgezet worden en zich bekeren van wegen bij u vandaan. Heren, dat woord van u, dat klinkt ook vandaag de dag. Het heeft net geklonken, hier in deze kerkzaal, toen wij ernaar luisterden. Of als we meeluisteren, misschien via andere middelen. Heren, geef dat dat woord doet wat het onder ons moet doen. Dat waar wij op wegen gaan die leiden bij u vandaan, dat wij ons omkeren naar u toe. Dat wanneer we uw weg gaan, dat we erdoor aangespoord worden om die weg te blijven gaan. Wanneer ons de ogen geopend moeten worden om dingen te zien die we nu misschien niet zien, wilt u dat door uw woord doen? Wanneer we misschien moedeloos zijn en door zorgen overmand, wilt u ons dan door dat woord een nieuwe moed geven? Heren, we bidden om uw Heilige Geest, dat we het ook vanmiddag mogen merken wat daar in Nineveh zo duidelijk was, dat uw woord kracht heeft. Heren, laat het ons merken. Zo bidden wij u. En niet omdat wij dat verdienen, maar we bidden het u omdat we u kennen. Of misschien nog niet kennen, maar dan mogen we het horen vanmiddag. In en door uw Zoon Jezus Christus. Als de genadige God die omziet naar mensen. En die van zichzelf allerlei wegen gaan, behalve uw weg. We bidden het omdat we willen leven van uw genade. In Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. Als dat gebeurd is, zingen wij samen Psalm 56, de versen 5 en 6. gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden. We beginnen opnieuw. Want dat doen we hier in Jona 3. Als je de structuur van het Bijbelboek Jona nader aan onderzoek zou onderwerpen, dan zie je allerlei parallellen tussen Jona 1 en 2 en Jona 3 en 4. Het is als het ware twee keer het verhaal van Gods roeping van Jona en de reactie die Jona daarop geeft. De eerste keer, zo zei ik al, voor de schriftlezing roept God Jona en vlucht Jona precies de andere kant op. Jona bekeert zich in de buik van de vis en nu roept God Jona opnieuw en gaat Jona wel. Dat zullen we vanmiddag volgen. Maar het feit dat God dit überhaupt al doet, dat spreekt al van de genade van God. Waarom deze weglopende profeet opnieuw in dienst nemen en sturen naar Nineveh? Dat zegt al iets over hoe God bezig is met mensen. En hoe God ook met ons bezig wil zijn. Niet dat dat een soort recht is of zo trouwens hoor. Dat als God je ergens voor vraagt en je gaat precies de andere kant op, dat het dan automatisch zo gaat zoals het hier bij Jona gaat. Dat is nog niet gezegd. Misschien heeft God daarna wel andere taken voor je. Maar bij Jona gaat het wel zo. Jona loopt weg en hij wordt opnieuw geroepen. Wat we vanmiddag gaan doen is dit hoofdstuk bekijken. Kijken naar wat God doet. En naar hoe dat met Jona gaat. En dat wil ik vanmiddag met u doen onder vier, laten we zeggen, kopjes. Allereerst de persoon van Jona, dan de roeping van Jona, dan het werkveld van Jona en tenslotte de God van Jona. Hoewel het natuurlijk zo is dat het in die andere drie kopjes natuurlijk ook over de God van Jona gaat. Maar goed, laten we beginnen bij de persoon van Jona. Dat is al iets, hè, dat God mensen roept. Mensen zoals u, jij en ik en Jona. God die mensen roept om als levende stenen gebruikt te worden voor de bouw van een geestelijke tempel, zoals Petrus dat zegt. Als je naar de geschiedenis van Jona kijkt, en als je misschien ook in je eigen leven kijkt, dan bekruipt je gemakkelijk de gedachte: God had het zichzelf een stuk gemakkelijker kunnen maken als hij geen levende stenen had gebruikt, maar dode stenen. Dode stenen lopen niet weg. En dode stenen voeren hun opdracht niet uit met een stenen hart, zoals je bij Jona dat idee krijgt als je verder leest in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4. Dat is de ene kant, dat mag zo zijn. Maar God doet het toch met levende stenen en gelukkig maar. En als je bij Jona misschien specifiek wel die gedachte bekruipt, hoe kan het nou dat God zo'n man die niet wil en zelfs als hij zich bekeerd heeft nog steeds met een tegenstribbelend hart gaat? Hoe kan het nou dat God zo'n man gebruikt? Dan mag je in het Bijbelboek Jona wel bedenken dat Jona de meest succesvolle profeet in heel de Bijbel is. Zegt dat de Bijbel geen humor heeft. Een complete stad bekeert zich op de prediking van een ongehoorzame en onwillige profeet. Dat mag ons leren dat succes, of beter vrucht in Gods koninkrijk, dus niet afhankelijk is van hoe goed u of jij of ik het allemaal doe. Veel succes hebben in wat je doet betekent niet automatisch dat God daarom jouw inspanningen beloont, of dat je daarom, omdat wat jij doet succesvol is, mag concluderen dat God wel heel blij zal zijn met jouw houding of met jouw geestelijk leven. En ja, natuurlijk, wij mogen vrucht zoeken van geloof en van hoop en van liefde. En ja, we mogen God van harte danken als hij het geeft. Maar wat we hier bij Jona zien, is dat God bepaalt. God is degene die vrucht geeft op zijn tijd. Met ons. En dankzij onze goede intenties soms. Maar soms ook ondanks ons. Geloof en succes zijn in de Bijbel twee dingen. Dat is sowieso iets wat goed is om te onthouden. Als iets christelijk heet en het is succesvol, is het daarmee nog niet. Als het gaat over houding van mensen en dingen die in het geestelijk leven van mensen gebeuren, is het daarmee nog niet per se dus ook goed richting God. Helaas zijn daar in de geschiedenis van de kerk vele voorbeelden van te geven. Dat christelijke dingen succes hebben en dat je dan tegelijk ziet wat daar onder de oppervlakte allemaal gaande is geweest, waarvoor we ons soms diep schamen. En zeg maar eens bij jezelf hoe dat soms is. Dat je dingen voor God doet. En dat het misschien ook wel succes heeft. Maar vraag soms niet met wat voor gedachten en gevoelens dat bij ons soms niet gepaard kan gaan. Dat is de ene kant. De andere kant is, als het gaat over die persoon van Jona en dus ook over onze personen, zeg dus ook nooit dat God je niet kan gebruiken. Of God je niet wil gebruiken. En zeg dus ook niet dat gebrek aan resultaat, dat je daar automatisch de conclusie uit moet trekken, dat het dus niet goed is wat je doet, of dat het niet goed zit tussen jou en God, of dat God jou niet zou willen gebruiken. Dat je bijvoorbeeld geestelijk niet voldoende gegroeid bent. En opnieuw, onze geestelijke groei, dat is belangrijk genoeg. Maar de vraag vanuit Jona is, en was Jona dan wel zo geestelijk volwassen? God weet echt wel wat hij doet als hij mensen in dienst neemt. En of het wat wordt met die dienst, dat hangt van God af. Maar dat is de aanmoediging. Als dat is wat je weet, en als dat is wat je gelooft, dat jou, uw, mijn dienst en de vrucht die dat heeft, afhangt van God, dan mogen we dus ook met vertrouwen onze dienst doen. Dan mogen we ook wonderlijke dingen van God verwachten. De theologische grond hieronder is uiteindelijk natuurlijk Jezus Christus. Want alleen Jezus deed volmaakt wat God wilde op een volmaakt goede manier. En als je christen bent, dan ben je verbonden door geloof met Jezus Christus. Dan deel je in wat Jezus Christus gedaan heeft. Of beter gezegd, dan ben je een instrument in de hand van Jezus geworden. Niet jij of wat jij doet, maar Christus in jou en Christus door jou. En wat hij doet in jouw leven en door jouw dienst heen, dat is wat ertoe doet. Jezus Christus is de grond ervan. Wij geloven in de rechtvaardiging van de goddeloze. Dit is wat God, en dat zien we dus in het Bijbelboek Jona, voortdurend doet. Hij neemt mensen in dienst bij wie het niet goed zit. En zelfs nadat ze zich bekeerd hebben, er nog van alles aan te wijzen valt wat niet goed is. En toch neemt God mensen in dienst zoals wij. Hij redt ze, rechtvaardiging van de goddeloze, en hij gebruikt ze. Luther, die heeft wel gezegd over de heiligen in de Bijbel. Waarom hebben die heiligen in de Bijbel zulke grote fouten zoals bij David en bij anderen? Waarom allemaal van die gebrekkige mensen? Zodat tenminste duidelijk wordt dat wat er gebeurt aan vrucht in Gods koninkrijk een geschenk van God is. Je zou kunnen zeggen, het leven van Luther is daar een goed voorbeeld van. Want wat had de man een moeilijk karakter. En wat is hij door God gebruikt. En wat zijn er ook grote fouten in zijn leven aan te wijzen. Denk alleen even aan de dingen die hij over Joden gezegd heeft. En ondanks dat heeft God hem gebruikt. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat uw vroomheid, uw leven met de Heere en uw oprechte en jullie oprechte pogingen om met God te leven er dus niet toe doen. Je zou kunnen zeggen, misschien ligt er bij de kerkhervormer Calvijn daar wel meer de nadruk op. Dat wij, en daar is Calvijn het natuurlijk met Luther eens, hoewel we van nature die goddeloze neigingen hebben, dat wanneer wij gered door God proberen zijn wegen te gaan, dat we dan ook mogen verwachten dat God vrucht en zegen op die wegen geeft. Maar beide is waar. God gebruikt soms mensen met tegenstribbelende harten. En God geeft het mensen gelukkig soms in het hart om van harte zijn weg te gaan. Dat leren we hier allereerst bij Jona, over de persoon van Jona. Wij zijn net als Jona. Tweede, de roeping van Jona. Hoe gaat dat dan? Dat Jezus in en door je heen werkt. Daar krijgen we hier bij Jona ook iets van te zien. De God die in Jona werkt is immers dezelfde als degene die we leren kennen door Jezus. Het geheim van het succes van Jona zit hem niet in Jona zelf. Het geheim van Jona is niet zijn talent. Het is niet dat hij zo'n authentieke en mislepende prediker was, dat weten we helemaal niet. Het geheim van het succes van Jona is dat God hem geroepen heeft. En dat het Gods woord is wat Jona predikt. En ook al doet Jona dat dan misschien met een hart vol rebellie, het zijn wel de woorden van God. Wat hier gebeurt is dat God een onvolmaakte Jona roept en in dit geval gebruikt om te prediken. En hij doet dan vervolgens met zijn woord, God, door deze gebrekkige profeet heen, wat God met zijn woord wil doen. Als we dan nadenken over onze roeping, dan is dat misschien het eerste waar we bij stil dienen te staan. Het is Gods woord waardoor God mensen roept. Als God u of jou roept, allereerst natuurlijk om zijn kind te zijn en zo te leven, dan doet God dat door zijn woord. Altijd op de een of andere manier. En als we die roeping van de Heere volgen, en soms ook op hele specifieke terreinen van ons leven volgen, als God ons misschien ergens heel specifiek voor roept, ik wil jou of u daar en daarvoor gebruiken zoals God Jona ervoor wilde gebruiken om in Nineveh te gaan prediken, dan nog steeds wil God dat doen met zijn woord. Wat God je ook te doen geeft, het is van vitaal belang dat je leeft en je roeping die God je misschien ook voor iets heel specifieks gegeven heeft, om dat te doen vanuit zijn woord. En geïnspireerd door zijn woord. En gehoorzaam aan zijn woord. en met vertrouwen op de macht die God heeft om door zijn woord met zijn Heilige Geest te werken. En iedereen van ons heeft behalve de roeping om christen te zijn, kind van God te zijn, ook een roeping gekregen hier bijvoorbeeld in de gemeente. Een roeping op de plek waar je woont. Iedereen, niemand uitgezonderd. Om maar iets te noemen wat ons allemaal aangaat, niemand uitgezonderd, is: wij zijn allemaal geroepen om aanhoudend te bidden. Te bidden voor het geestelijk leven hier in de gemeente. En in deze dagen mag je er ook bij zeggen, te bidden voor het geestelijk leven bij ons, in ons kerkverband. Om te bidden voor het geestelijk leven van de christenen hier in de stad. Om te bidden voor elkaar. Om ook deze stad en haar omgeving, de stad en de dorpen eromheen, de wereld waarin we christen zijn, om die voor Gods aangezicht te brengen. En dan mogen we veel van God verwachten. Als we, hoe gebrekkig dat misschien dan ook mag zijn, dingen doen waartoe God ons door zijn woord roept, dan mag je verwachten van God dat hij werkt. Hij heeft ons immers zelf daartoe geroepen. Dan mag je daar zelfs op pleiten. Dat mag je ook tot steun zijn voor als je een specifieke taak of roeping van God hebt ontvangen. Ik wil dat punt eigenlijk ook wel even goed onderstrepen. De Heere heeft ons, ook als je hier lid bent van de gemeente, dan heeft hij je aan elkaar gegeven. Dan moet er ook in een gemeente van alles gebeuren. En soms denken we daar nog niet eens zo over na. Dan denken we, ja, logisch, die of die dat doet. Logisch dat als de kerkenraad vraagt aan iemand om iets te doen, dat je dan niet zomaar nee zegt en gewoon doet wat je gevraagd wordt. Logisch. En zo kunnen we een hele hoop taken in de gemeente wel bedenken, waarvan we het zo vanzelfsprekend vinden dat ze gedaan worden. Maar hier, vanuit het Bijbelgedeelte, mogen we wel bedenken dat het met al die dingen, dat de laag daaronder uiteindelijk roeping van God is. Het mag dan misschien logisch zijn in onze gedachten, maar de Heere weet ook wel hoe het hier in de Matthäuskerk werkt. En de Heere weet ook wel hoe hij hier in de Matthäuskerk, via de dingen die jullie hier gewoon vinden, mensen wil opzoeken. Hij wil roepen om dingen in zijn koninkrijk te doen. En dat wil ik onderstrepen. Dat mag je dus ook zien als roeping. En als je het ziet als roeping, dan mag je dus ook weten dat de Heer met je gaat. En je daarin draagt. En dat de Heer vrucht geeft op zijn manier, op zijn tijd, op wat hij u, jou wil laten doen. Hier in de gemeente of vanuit de gemeente hier in de stad en de omgeving of in de wereld. Dan mag je eenvoudigweg gaan omdat God je geroepen heeft. Dan mag je gaan, ook al is het misschien moeilijk. En mag je moed houden als succes voor je gevoel misschien uitblijft. Of ook als je succes hebt waar je helemaal niet op zit te wachten, zoals bij Jona. Ook na een voor jouw gevoel mislukt gesprek hoef je niet te wanhopen aan jezelf en aan je taak die je gekregen hebt. Je zat daar voor dat voor jouw gevoel misschien mislukte gesprek, of bij die misschien mislukte voor jouw gevoel poging, opnieuw voor jouw gevoel, wat in het koninkrijk van de dingen zijn, in het koninkrijk van God zijn de dingen niet altijd wat ze lijken te zijn. Maar je zat daar niet voor jezelf. Je hielp daar niet omdat jij ook eens iets aardigs had bedacht. Maar je zat daar omdat God je riep. dat mag ook een zekere nuchterheid geven. Als God je ergens voor roept, dan mag je gaan en mag je de dingen die je vanuit die roeping doet met een gerust hart in de handen van God leggen. Zo eenvoudig is het dan ook. En daarbij is het gebed juist zo ontzettend belangrijk. Dat je de dingen doet waar God je voor geroepen heeft. Met gevouwen handen. Ze het dan ook in Gods handen leggen. En dan mag je ook weten, in die handen liggen de dingen waar u voor geroepen bent. Op precies de goede plaats. En die handen van God willen soms onze handen of onze mond of onze oren gebruiken. Derde, het werkveld van Jona. Nog een bemoediging. Het werkveld van Jona, van het perspectief van mensen, is het natuurlijk een compleet onmogelijke opdracht die Jona krijgt. Hij moet de grote stad Nineveh inlopen en dan tegen haar preken. En wie in Nineveh, zou je denken, zit daar nou op te wachten? In het Bijbelboek Jona wordt Nineveh voortdurend stevast de grote stad genoemd. Dat is natuurlijk niet voor niks. U bent een grote stadsgemeente, overigens net zoals Utrecht Centrum. En we zijn hier in Utrecht geroepen om in deze stad gemeente van Jezus Christus te zijn. En als je het kort op een noemer wil hebben, zo ongeveer. Geroepen om met het evangelie in deze stad Utrecht en in haar omgeving present te zijn. Het is mijn vaste overtuiging dat dat het bestaansrecht is van stadskerken. Het is omdat ons het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, is toevertrouwd. En we met en vanuit dat evangelie mogen leven, ook hier in Utrecht en omgeving. En je zou kunnen zeggen, nou dat geldt toch voor iedere kerk. Dat geldt uiteraard en natuurlijk ook voor een dorpskerk in een dorp. Uiteraard. Maar het specifieke in ons geval is de context, is dat we geroepen zijn om dat in de context van een grote stad te doen. Zoals Nineveh. En dat brengt eigen uitdagingen met zich mee. En ook eigen hoop en eigen verwachtingen. Gemeente zijn in een grote stad, je specifieke taak als christen vervullen in een grote stad, christen zijn in een grote stad, dat brengt een eigen druk met zich mee. Een grote stad heeft altijd iets overweldigends. Reken maar dat Jona dat gevoeld heeft in Nineveh. In een stad kun je je heel gemakkelijk een volstrekte nobody voelen. En zeker als je deel uitmaakt van een godsdienstige of culturele minderheid. Want wie zit er nou helemaal op u of op jou of op mij te wachten hier? Oh ja, christenen, ja die heb je ook nog. Zo'n relict uit het verleden. Wij houden hier kerkdiensten en de stad gaat gewoon door. Zo is dat. Dat zal Jona vast ook gevoeld hebben toen hij naar Nineveh moest. Nog veel meer. Maar goed. Het gevoel ook dat werkelijk niemand op je zit te wachten. En op jouw boodschap. Dat maakt bijvoorbeeld, zo heeft iemand wel eens gezegd, dat kinderen opvoeden in de stad ook anders is. Iemand heeft wel eens opgemerkt dat kinderen opvoeden van in een stad zoiets als is als evangeliseren naar je eigen kinderen toe. Ze moeten leren dat ze een minderheid zijn. Wat Jona de opdracht toe krijgt, is om te verkondigen. En het is maar de vraag of het herkend wordt. Kijk, een stad kan vol afgoden zijn. En misschien vind je het hier, als je hier door Utrecht fietst of met de auto bent of loopt, misschien vind je het nog niet eens zo moeilijk om die afgoden ook daadwerkelijk aan te wijzen. Maar wat nou eens als die afgoden lijken te werken? En preek dan maar eens. Zoals Jona moet preken in Nineveh. Jullie doen het helemaal fout. Wie herkent dat? Nou, in het geval van Jona is er reden om aan te nemen dat juist in zijn tijd het succes van de afgoden van Nineveh barsten vertoonde. Hongersnood, zonsverduistering, opstanden van steden in het Rijk. Maar zelfs dan nog, hè? Als het vooral succes is wat zichtbaar is in zo'n grote stad. Zelfs dan nog, wat daaronder aan de hand is, is in steden ook nooit ver weg. Onrecht, kwaad, eenzaamheid, leegheid. Het laat zich nooit helemaal wegdrukken. Afgodendienst en misschien in het bijzonder wel stadse afgodendienst gaat altijd met onrecht gepaard. De rauwe randen van een stad zijn er ook altijd. Hoe glimmend een stad zich ook probeert voor te doen. En als er dan een profeet van God komt die dat namens God aanwijst, zoals Jona dat heel nadrukkelijk in Nineveh doet, en aanwijst en zegt en predikt dat onrecht consequenties zal hebben. Dat is wat je hier ziet gebeuren. En daar zit voor ons een bemoediging in. Want hier zie je dat Jona's woorden aankomen. Je ziet geloof bij de Ninevieten. En de Ninevieten bekeren zich van hun onrecht. Wat de bemoediging is en wat ik u en ons maar wil meegeven is dit. Misschien moeten we niet al te voorzichtig zijn met onze woorden over God. Ik weet het, daar zit ook een gevaarlijke kant aan, want wie zal over God spreken? Maar misschien zijn wij wel eens wat te voorzichtig. Er zijn altijd lagen in het leven van mensen, zeker van mensen in een grote stad, die heel kwetsbaar blijken te zijn voor Gods scherpe woorden tegen onrecht. En gelukkig, zo zie je hier in het Bijbelboek Jona, ook gevoelig voor de genadige overmacht van Gods liefde. En daarmee komen we bij het vierde punt, de God van Jona. Deze God, de God van Jona, is een merkwaardig genadige God. Want het is merkwaardig toch? Jona preekt een preek waarvan wij zouden zeggen, die is hard. Nog 40 dagen. En de mensen in Nineveh zeggen, wie weet zal God zijn woede laten varen. En het blijkt in het Bijbelboek Jona dat dit precies is waar God op uit is. Vergeven, genadig zijn, liefde. En Jona is, zo blijkt in hoofdstuk 4, daar niet zo blij mee. Maar wij mogen er ontzettend blij mee zijn. Waar Gods woord doel treft en ons pijnlijk raakt misschien, daar mogen we denken aan hoe goed de Ninevieten zaten met hun vermoeden over God. De God van Jona, die ze helemaal niet gekend zullen hebben, met hun vermoeden dat hij een genadige God is. Toen zag vers 10, God zag wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg en God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen en hij deed het niet. Dat zijn toch woorden die, en hij deed het niet. Dat zijn toch woorden om van vreugde in de lucht te springen. Ook in je eigen leven. Er is voldoende in ons, in mijn leven, aan te wezen, waardoor God alle reden zou hebben om mijn leven op de kop te zetten. Om te keren. Zoals Jona aan Nineveh moest spreken. En dat zal bij u niet anders zijn als u mensen bent. En dan horen de Ninevieten die prediking. En ze keren zich naar God met het vermoeden dat hij wel eens genadig zou kunnen zijn. En God heeft de berouw over het kwaad dat hij de stad zou aandoen en hij deed het niet. En hij heeft het ook in uw leven niet gedaan. Daar hoopten de Ninevieten op. En wij mogen door Jezus weten dat God dat ook, zo met ons wil doen. Hij is de genadige, die liever zelf kwaad leidt dan kwaad doet. De God die geen centimeter afdoet aan zijn hartstocht voor recht en gerechtigheid, maar bovenal de God die in zelfs zijn strengste woorden nog altijd de God is die uit is op redding, op heil, op vergeving, op liefde. En dat is de God namens wie je hier in het midden van de gemeente een taak hebt gekregen. Namens wie je ook in deze stad en in haar omgeving mag werken en leven. Het is de genadige, liefdevolle God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan mogen wij bidden en vertrouwen op wonderen van genade en liefde in ons eigen leven. Maar ook als God ons roept en ons wil gebruiken hier op de plek die Hij u en mij en jou heeft gegeven. Amen. Laten we zingen Psalm 145, de versen 1, 2 en 6. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wij danken en loven en prijzen u om wie u bent. Wat is het een heerlijk evangelie, wat is het heerlijk goed nieuws, zoals we dat horen uit dat wonderlijke Bijbelboek Jona. Hoe u met mensen omgaat, hoe u mensen in dienst neemt die een gewone werkgever misschien al lang op straat had gezet. Hoe u in de grote stad uw naam laat verkondigen en welke vrucht u daarop geeft. Heren, het mag ons allemaal moed geven. Moed om ook in ons eigen leven, wanneer we uw weg willen gaan, grote dingen van u te verwachten. Allereerst grote genade over onze eigen gebreken. Heren, want wat Jona verkondigde aan Nineveh en het vermoeden dat de Ninevieten daarbij hadden, dat hebt u in Jezus Christus werkelijkheid gemaakt voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die daaraan vasthoudt. Voor een ieder die daar zijn kaarten opzet. Voor een ieder die dat omarmt. Heren, dat u een God bent die ons genadig is. Die berouw heeft over het kwaad dat u ons anders zou aandoen. Omdat wij u niet gewild hebben. En uw liefde ook niet. Maar wat is het heerlijk dat u desondanks naar ons toe komt. En ons in het hart geeft om te geloven. Dat u veel liefdevoller, veel genadiger, veel heerlijker bent in uw geduld, in uw barmhartigheid, dan wij ooit zelf hadden kunnen bedenken. We prijzen uw grote naam. Heere, wij bidden u ook dat wanneer we u zo niet kennen, dat we ons door uw woord overtuigen laten dat u zo bent. En wij bidden u dat u met uw Heilige Geest bewerkt dat we ons gewonnen geven aan dat genadige woord van u. Dat we onze eigen beelden van u opgeven en u omarmen zoals u zich geopenbaard hebt in uw Zoon Jezus Christus. En zoals we hier ook in Jona dat karakter van u mogen zien en lezen en horen. Heer, wees ons te machtig met uw woord. En leid ons met uw woord. En bemoedig ons met uw woord, ook deze week weer. En Heer, als u ons taken geeft, zoals u ons allemaal taken gegeven hebt, wilt u ons er dan in zegenen? Wilt u ons moed geven als we misschien moedeloos geworden zijn? Wilt u ons kracht geven wanneer we misschien moe zijn? Wilt u ons ook hoop geven wanneer we nauwelijks vrucht, wanneer er nauwelijks vrucht zichtbaar lijkt te zijn? En Heere, vuur ons aan om het van u en van uw woord alleen, van uw geest, van uw liefde en het werk van uw genade daardoorheen te verwachten. Heere, vuur ons aan om in Jezus Christus te geloven en zo onze weg te gaan met u. Wij danken u voor het voorrecht dat u mensen zoals Jona en zoals wij in uw dienst wilt nemen. En Heere, zegen ons daar dan ook in, voor wat we ook maar hier op deze aarde van u te doen hebben gekregen. Zo bidden we u ook voor deze week. Ga met ons mee, in moeite en zorg, maar ook in vreugde en verlangen. Wees onze gids en leid ons, totdat u ons eenmaal bij u thuis zult brengen. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ons laatste lied zal zijn Psalm 86, de versen 2 en 5 uit de bundel Weerklank. ontvang de zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.